Een hele goede morgen allemaal. En wat een prachtige Pinkstermorgen is het, hè? Schitterende blauwe lucht, aangename temperatuur en een bijzonder gezelschap, Gods kinderen, die samenkomen om de Heer Jezus groot te maken. Het is toch mooi als we zo samen kunnen zingen met een prachtige begeleiding. Ja, daar wordt je hart blij van. Ik wil met jullie naar de brief aan de Efeziërs gaan. En daar straks een paar verzen uit lezen. Maar eerst wil ik nog even met jullie teruggaan naar die laatste avond. Waar de Heer Jezus, de avond voor zijn lijden en sterven. Waar hij in die bovenzaal in Jeruzalem samen met zijn discipelen nog over een aantal heel belangrijke zaken sprak. En waarbij de Heer Jezus en vooral ook wou duidelijk maken dat het afscheid gekomen was. Dat hij van plan was om terug te keren naar de Vader, naar het Vaderhuis. Maar zei hij, het is maar een tijdelijk afscheid. Want ik ga in dat Vaderhuis plaats maken voor jullie en dan kom ik terug. En let op, zei hij, ik ga jullie intussen niet als wezen achterlaten. Ik zorg voor een plaatsvervanger. De trooster, de Heilige Geest van God zelf. En ja, die is inderdaad gekomen op Pinksteren. En als je dat leest in Handelingen, dat moet een geweldige ervaring geweest zijn voor die discipelen. En vooral je merkt dat sinds de komst van de Heilige Geest, dat waren gelijk niet meer dezelfde mensen. Je zag een grote verandering. En de vraag is natuurlijk, ja, wij waren daar wel niet bij. Wij zijn later tot geloof gekomen, veel later, zo'n 2000 jaar later. Hoe zit dat dan met ons? Is er ook zoiets als Pinksteren in ons leven? En het antwoord is, ja, natuurlijk, vanzelfsprekend. Onze Pinksterervaring is onze wedergeboorte. Toen we wedergeboren zijn geworden, is de Heilige Geest van God, net als op Pinksteren 2000 jaar geleden, is die ook bij ons, in ons komen wonen. Kijk eens in die Efezebrief, hoofdstuk 1, vers 13. Vers 13, in hem, in Christus, zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Dus toen we tot geloof zijn gekomen, zijn we weer geboren geworden en is de Heilige Geest van ons in ons komen wonen. En Paulus gebruikt hier een hele bijzondere uitdrukking. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. God heeft als het ware zijn zegel op u gedrukt. Er is een relatie ontstaan tussen u en de Vader in de hemel die nooit meer kan verbroken worden. Want het gaat om het zegel van God zelf in de vorm van de Heilige Geest die een onderpand is, een soort van voorschot is op wat u nog allemaal staat te wachten, een rijke erfenis die op ons ligt te wachten. De komst van de Heilige Geest. De vraag is, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ik weet niet of jullie dat ooit hebben blijven bij stilstaan. Zou het een verschil maken als wij als christen met of zonder de Heilige Geest door het leven zouden moeten gaan? En als er een verschil is, wat is dat verschil dan precies? Zouden we dat echt merken? Zou het aan ons te zien zijn? Wel, in die brief aan de Efeziërs, daar wijst Paulus op een paar belangrijke aspecten, werkingen van Gods Heilige Geest, die, als u het mij vraagt, een zeer groot verschil maken. Kijk, om te beginnen, In hoofdstuk 1, ik lees daar vanaf vers 15. Hoofdstuk 1, vers 15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. U gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen, verlicht de ogen van uw harten, opdat ge weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Eigenlijk is het een soort van gebed waarvan Paulus zegt, kijk, dit is wat ik bid voor jullie christenen in Efeze. Dit is wat ik aan de Heere God vraag voor jullie. Hij begint met eigenlijk eerst te danken, hè, vers 16. Ik houd niet op, zegt hij, om te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Maar dan begint hij te vragen vanaf vers 17. En wat vraagt hij? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid en van openbaring. Je moet opletten dat Paulus niet verkeerd begrijpt. Het is niet dat ze die geest nog niet ontvangen hadden, want dat hebben we daar juist al gezien, en dat ze bij toen ze tot geloof gekomen waren, zijn ze zelfs verzegeld met de Heilige Geest. Dus bij onze wedergeboorte, toen we tot geloof zijn gekomen, hebben we de Heilige Geest ontvangen. Maar hier gaat het om de geest van openbaring van, er staat letterlijk de geest van wijsheid en openbaring. Het gaat om een werking van de Heilige Geest. Dat hij ons een stukje wijsheid bezorgt. Dat hij ons een stukje openbaring geeft, dat hij ons dingen laat zien. Zodat we een dieper inzicht krijgen. Via Gods woord. Dat is een geweldige combinatie, het woord en de geest. De geest die het woord levend maakt, relevant maakt, het woord opent, je als het ware bij de hand neemt en je allerlei dingen gaat tonen in dat woord. En lieve mensen, wat een verschil of je de Bijbel leest met of zonder de Heilige Geest. Misschien dat sommigen, net als ik, voor onze wedergeboorte ook al eens in de Bijbel gelezen hebt. Kan best gebeuren. Als u dat vroeger gedaan hebt, kunt u zich nog herinneren hoe dat was? Hoe boeiend was die Bijbel? Wat begreep u ervan? Hoe interessant was dit? Ongeveer gelijk een telefoonboek of? Enfin, nu overdrijf ik waarschijnlijk, maar snapt u wat ik bedoel? Wat was dat allemaal raar wat er hier in die Bijbel staat? Ik moet eerlijk toegeven, ik snap er weinig of niks van. En dat heeft alles te maken met wat je zou kunnen noemen toch wel het belangrijkste onderwerp in de Bijbel. Wat is het belangrijkste onderwerp in de Bijbel? Wel, kijk gewoon in het evangelie, waar sprak de Heer Jezus het meeste over? Waar gaan de meeste gelijkenissen over? Over het Koninkrijk van God. Maar zolang je niet wedergeboren bent, is dat een heel vreemd, onbekend terrein. Denk aan Nicodemus. Nicodemus was een overste der Joden, lezen we in Johannes hoofdstuk 3. Een van de toptheologen in Israël in die tijd. En hij kwam 's nachts naar de Heer Jezus. Op een of andere manier was hij geïnteresseerd, geboeid in de persoon van de Heer. En hij zei, Heer, ik heb de indruk dat gij een leraar zijt, dat gij van God gekomen bent als leraar. En hij zat met vragen. Maar eigenlijk, de Heer Jezus had maar één onderwerp waarvan hij vond, Nicodemus, dat is belangrijk voor u. Hij zei, Nicodemus, gij moet opnieuw geboren worden. Anders kunt u het koninkrijk Gods niet zien, laat staan binnengaan. Dat was het enige wat hij tegen die toptheoloog te zeggen had. Gij moet opnieuw geboren worden. Met al uw religieuze kennis, met al uw religieuze bezigheden. Excuseer Nicodemus, zolang gij niet weer geboren zijt, stelt het niks voor en snapt je eigenlijk niet waar je mee bezig bent. Je ziet het niet. En dat is wat met u en met mij gebeurd is toen we weer geboren werden. Heeft de Heilige Geest ons bij de hand genomen, heeft als een gids ons binnengebracht in dat koninkrijk en is ons beginnen allerlei dingen te tonen. Hoe het er in dat koninkrijk aan toe gaat, wat de principes zijn van dat koninkrijk enzovoort. Zolang u niet wedergeboren bent, kunt u heel religieus zijn, ganse dagen met de religie bezig zijn, maar je bent blind voor waar het hem echt om te doen is, het koninkrijk van God. Alleen God zelf kan ons een dieper inzicht geven. En zoals hier staat in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen, om echt te weten wie de Heere God is. Zijn persoon, zijn handelen, zijn koninkrijk. En een gevolg van die diepere kennis die de Heilige Geest ons geeft, kijk naar vers 18, zodat ge weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Je ogen beginnen open te gaan. Je begint het te zien. Je begint het te ervaren. Al die zaken die met dat koninkrijk te maken hebben. Een tweede belangrijk punt in verband met de Heilige Geest vinden we in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2. Kijk naar vers 18. Hoofdstuk 2, vers 18, want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Dankzij de Heilige Geest hebben we nu rechtstreeks toegang tot de Vader. En daar hebben we niemand anders bij nodig. Geen middelaars of bemiddelaars. Geen heiligen. Geen Maria. Die voor ons moeten bemiddelen. Terwijl tal van religieuze mensen daar eigenlijk wel een beroep op doen. En waarom hebben ze die bemiddelaars of die middelaars nodig? Omdat ze de Heilige Geest niet hebben. Ze zijn niet wedergeboren. Ze zijn wel religieus. Ze zijn wel geïnteresseerd in God. En in alles wat met God te maken heeft, maar ze zijn bang. Elke mens heeft van nature een soort van angst voor God. En ze durven niet rechtstreeks tot God te naderen. Ze hebben geen vertrouwelijke relatie met hem. Ze hebben een tussenpersoon nodig. En wie is er dan beter geschikt dan Maria, ons lieve vrouwke? Dat is iemand gelijk wij, daar moet je niet bang voor zijn. Die begrijpt ons en die zal wel voor ons pleiten en die zal wel onze belangen behartigen. Maar God, dat is iemand, ja, dat is een grote kloof tussen God en ons. Daar voelen we ons niet goed bij, van nature. Wat doet nu de Heilige Geest? In de Romeinenbrief schrijft Paulus het volgende en zegt, je hebt niet ontvangen de geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen Abba, Vader. De Heilige Geest neemt die vrees weg en zorgt voor een vertrouwelijke band met de Vader, een rechtstreekse toegang tot God zelf. En maakt ons duidelijk dat we zonen van God zijn. Dat we kind aan huis zijn bij de Vader. Ga maar, zegt hij. Je bent welkom. Zeg maar wat je op je hart hebt. En zo leert de Heilige Geest ons ook hoe we kunnen spreken, kunnen praten met de Heere God. Ook in die Romeinenbrief staat er, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons. Hij leert hoe we moeten spreken met God. En merk opnieuw het verschil hè, met religieuze mensen. Die jammer genoeg de Geest niet hebben, die bidden ook. Maar hoe bidden ze? Met zogenaamde formuliergebeden. Dat zijn gebeden die iemand anders heeft opgesteld. En die niet gedrukt zijn. En die ze aflezen of die ze van buiten geleerd hebben. Hebben de meesten van jullie vroeger waarschijnlijk ook gedaan voor jullie wedergeboorte. Akte van geloof, akte van berouw, akte van liefde, akte van hoop, weet je wel. Allemaal teksten die door anderen zijn opgesteld en die wij dan nazegden. Maar wij spraken nooit rechtstreeks. Hoogstens een schietgebedje, ja, dat kon er nog wel af. Maar echt praten met God, dat deden we niet. Hadden we nooit geleerd. En eigenlijk is dat raar, hè? Maar met zo'n geschreven tekst tot de Hemelse Vader gaan. Ja, kijk, soms kan dat wel eens, hè? Net zoals onze kinderen toen ze nog klein waren met nieuwjaar, dan hadden ze een nieuwjaarsbrief, weet je wel? Liefste ouders. En hadden zo'n tekst die ze af, of liefste Peter, liefste Peter. En zo'n tekst die iemand anders had opgesteld. En die mochten ze dan nalezen. En ja, met nieuwjaar kan dat wel eens. Maar stel u voor dat uw kinderen elke keer zo naar u komen. Met zo'n geschreven tekst van liefste papa. En dan begint hij te lezen. Hoe zou u reageren? Zeg nu eens normaal alstublieft. Praat is normaal met mij. Ja, toch? Oké. Nog een mooie tekst in de Efezebrief. Hoofdstuk 3, vers 14. Weer een gebed van de apostel. Hoofdstuk 3, vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. En geworteld en gegrond in de liefde, zult ge dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, omdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Weer een voorbeeld van hoe Paulus bidt voor andere mensen, hier de christenen te Efeze. En hij bidt om kracht van de Heilige Geest. Ja? Vers 16, opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dus kracht die we hier van binnen nodig hebben. En waarom hebben we die kracht nodig? Waarvoor dient die kracht? Vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Dus die kracht is nodig om Christus toe te laten woning te maken in ons hart. Let op dat we dat opnieuw niet verkeerd verstaan. Er staat niet dat hij opdat Christus komt wonen in uw hart. Dat is gebeurd bij de wedergeboorte. Toen we tot geloof kwamen, toen we wedergeboren zijn geworden, is hij komen wonen. Hier is sprake van woning maken. Sinds hij komen wonen is, in ons hart wil hij woning maken. willen uitbreiden. We willen eigenlijk alle aspecten van ons leven, daar wil je bij betrokken worden. Het probleem is dat we allemaal van nature zo'n beetje de neiging hebben daar toch een beetje voorzichtig mee te zijn. Dat we zeggen, sommige kamers, ik weet niet of ik de Heer daar wel ga binnenlaten. Dat is toch een beetje privé, snap je? Daar wil ik eigenlijk zelf alles zo'n beetje, weet je wel. En waarom? Houden we bepaalde kamers op slot? Nou, dat moet jullie voor zich uitmaken, maar het is geen goed idee. Waarom gaan we de Heer Jezus buitensluiten in bepaalde aspecten van ons leven? Uit wantrouwen, uit angst, zelf de controle willen hebben, iets te verbergen. Wat natuurlijk heel onnozel is, maar je kan niets verbergen voor hem. We halen het in ons hoofd. En waarom moeten we bang zijn voor hem? Heeft alleen het goede met ons voor? Wat is het probleem? En toch ervaren we soms weerstand, weet je wel. En dan heb je kracht nodig. Kracht van de Heilige Geest om hem toe te laten bij alle domeinen in ons leven betrokken te zijn. En daar moet je helemaal niet bang voor zijn, want het resultaat is altijd positief. Hoe meer de Heer Jezus mag betrokken worden in al de dingen die we doen, hoe beter het met ons zal gaan. Hoe meer vrucht we zullen dragen. En de vrucht van de Geest is liefde, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, ja. En eigenlijk, als gevolg van de wedergeboorte, is dit wat er diep in ons gebeurt, hè. De vrucht van de Geest die zich begint te ontwikkelen, met als mooiste vrucht de liefde zelf. Kijk nog eens naar vers 18. Vers 18, geworteld en gegrond in de liefde, zult je dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus. En dat is het gevolg van de wedergeboorte. Je kan het een beetje vergelijken met onze natuurlijke geboorte. Bij onze natuurlijke geboorte hebben we een aantal karaktereigenschappen van onze ouders geërfd. Dat zit in het DNA. We hebben het DNA van onze ouders meegekregen. Maar dat geldt nu ook voor Gods kinderen. Als gevolg van de wedergeboorte, om het met de woorden van Petrus in zijn tweede brief te zeggen, hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. We zijn uit God geboren en zijn eigen geestelijke DNA zit nu als het ware in ons. En we beginnen meer en meer op hem te gelijken. Zoals in dat liedje van Stef Bos, hè? Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is mooi, hè? Vooral als je dat tegen je hemelse vader mag zeggen. Abba, ik lijk steeds meer op jou. De vrucht van de Geest begint te groeien. Want eigenlijk gaat het om karaktereigenschappen van de hemelse vader die je in zijn zoon, de Heer Jezus, terugvindt. Liefde, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn karaktereigenschappen. Die ze beginnen te ontwikkelen in ons. En we beginnen steeds meer en meer op hem tegelijkertijd. Zijn DNA begint zich te ontwikkelen in ons. En we worden effectief liefdevol, vriendelijk, goed, zachtmoedig, trouw enzovoort. De vrucht van de Geest wordt zichtbaar in je persoonlijkheid. Het gaat om een diepe innerlijke verandering. Nog eens vers 18, geworteld en gegrond in de liefde. Zult je dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die eigenlijk de kennis te boven gaat, en toch kennen we het, omdat we het in onszelf ervaren. De liefde van Christus wordt nu een deel van onze persoonlijkheid. opdat ge vervuld wordt tot alle volheid Gods. En de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt met opdat ge zult volstromen met Gods volkomenheid. Je begint echt op hem te gelijken. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is mooi, hè? We worden hervormd. We worden veranderd diep van binnen. En opnieuw wil ik de vergelijking maken, met alle respect toe, met religieuze mensen die jammer genoeg die wedergeboorte gemist hebben. De Heilige Geest niet hebben. Die willen ook betere mensen worden. Die willen ook op de Heer Jezus gelijken. Daarom zijn ze religieus. Daarom zijn ze met religie bezig, maar ze hebben de Geest niet. En ze moeten het in eigen kracht doen. En dan hebben ze allerlei religieuze programma's en cursussen en systemen. En dat doen ze met goede moed en met de beste bedoelingen. Maar al bij al is het meestal diep teleurstellend, want je kunt jezelf niet veranderen. Alleen de Geest van God kan dat. En wel is dat jammer, dat ze dat moeten missen. Nu, behalve karaktertrekken van onze ouders, hebben we bij onze geboorte nog iets meegekregen van hen. Dat zijn bepaalde vaardigheden of talenten. Dat kan intelligentie zijn, dat kunnen muzikale talenten zijn, die je overerft van je ouders. En dat geldt nu ook voor Gods kinderen. Bij onze wedergeboorte krijg je ook meerdere gaven van de Heilige Geest. Dat zijn vaardigheden waarmee je toegerust wordt om bruikbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Zodat je door de Geest kan gebruikt en geleid worden. Misschien nog geen tekst, maar nu uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 12... 1 Korinthe, even kijken, hoofdstuk 12. Laten we lezen vanaf vers 4. Vers 4, er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, aan de ander met kennis, enzovoort. En dan krijg je een opsomming van verschillende van die geestelijke gaven. Maar waar het om gaat is dat het eigenlijk via die gaven God zelf is die aan het werk is. En vers 6, er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. En zo functioneren we samen als het lichaam van Christus. We zijn zijn handen en voeten, mond en gebruikt u en mij in deze wereld om allerlei dingen te doen. En dat is een geweldig iets. Wat is hier het verschil met of zonder de Heilige Geest? Wel, dat hoef ik nauwelijks uit te leggen, vermoed ik. Als je de Heilige Geest niet hebt, en je hebt toch het verlangen om religieus bezig te zijn, ja, dat kan. Maar dan ben je beperkt tot je natuurlijke talenten en vaardigheden. En daar kan je ook wel wat mee doen, maar het is niet de Geest. Het zijn niet de gaven van de Geest. Met andere woorden, beseffen we wat een ongelooflijk geschenk we gekregen hebben bij onze wedergeboorte in de vorm van Gods Heilige Geest die in ons is komen wonen om bij ons te zijn, ons te leiden, bij de hand te nemen, inzicht te geven, te gebruiken, vaardigheden te leren gebruiken. Enzovoort. Wat een buitengewoon voorrecht. De Heilige Geest geeft je de kans om bruikbaar te zijn. Maar wordt vervuld met de geest. De Heere God, de Heer Jezus wil u effectief gebruiken. Doof de geest niet uit. En misschien nog het belangrijkste van allemaal. De Heilige Geest wil u veranderen. God verandert mensen. En wil diep van binnen hier u tot een fotocopie, een soort evenbeeld van de Heer Jezus zelf maken. Liefdevol en goed en blij en vredevol en zachtmoedig. Trouw, zoals de Heer Jezus is. Is er niets om dankbaar voor te zijn? Vader in de hemel, we zijn inderdaad bijzonder dankbaar voor het geschenk van Pinksteren. Voor de komst, de inwonende komst van uw Heilige Geest. En we kunnen niet anders dan inderdaad beamen, Heer Jezus, sinds onze wedergeboorte. We zijn andere mensen geworden. En we worden van dag tot dag veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals uw woord zegt. Wat een voorrecht, Heer, om uw geest te mogen hebben en op die manier door u gebruikt te worden, maar vooral door u veranderd te worden. En wil u zeggen, Heer, dat is ook ons diepste verlangen, dat we effectief meer en meer op u gaan gelijken. Amen.